onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heere der lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen Paulus' tweede brief aan de Thessalonicenzen, het derde hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 3. Vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens 2 Thessalonicenzen 3. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heeren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet alle. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Doch de Heere richt u uw harten tot de liefde Gods en tot de lijdzaamheid van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzettingen die hij van ons ontvangen heeft. Want gij zelven weet hoe men ons behoort na te volgen. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. En gij, broeders, vertraag niet in goed te doen, maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermeng u niet met hem, opdat hij beschaamd wordt. En houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder. De Heere nu des vredes zelf geef u vrede allen tijd in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. De groeten is met mijn hand van Paulus, het welk is een teken in iedere zendbrief, alzo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Trachten we een zegen te vragen over ons samen zijn. Heere, leer ons bidden. We zeggen het, we trachten een zegen te vragen. En verder dan trachten we, komen we nooit. We hebben uw Heilige Geest nodig. Want zonder uw Geest is alles gesloten, leeg en dood en vorm. Leer ons bidden, Heere, en maak ons oprecht en houd het ons. U brengt ons in uw voorzienig bestel. Vanmorgen is erover gelezen. Deze tweede zondag weer van dit jaar in uw huis. Met de kleine kinderen. De jeugd. Heere, denk nog aan uw verbond. En mogen er hier nog kinderen zijn, kleine kinderen in Barendrecht. die in het verborgene der knietjes buigen en tot u om een nieuw hartje roepen. Dan alleen zal er een rechte vrede kunnen zijn, anders nooit. Want we hebben u in het paradijs de oorlog verklaard. En dat leven we elke dag uit, onbekeerd zijn. En ook na ontvangen genade, maar dan ligt het toch anders. Maar o, dat vijandige bestaan. Heer, neem nog kinderen voor uw rekening en onze jeugd. Wat een invloed van de media. Wat een tijd wordt er besteed, uren en uren verslindend aan allerlei sociale media. Heere, wil toch betonen uit het eeuwig welbaren vandaan dat uw verbondskracht sterker is dan de zuigkracht van de wereld. En zelfs sterker is dan de verdoemende kracht van uw wet. De kracht van het bloed. Heren, bouwt uw kerk nog uit de jeugd en hoeveel ouderen. Heer, die al honderden preken hebben beluisterd en evenwel rustig voortleven buiten u en zonder Christus. Wat aangrijpend. Dan zegt uw woord het: de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. Heere, wil u dan die valse vrede die er is met de zonde, met de duivel, met de wereld eens opzeggen vanmiddag? We mochten weer een nieuw jaar ingaan, mag het toch zijn het jaar van het welbaar. Mogen er in Barendrecht nog ouderen bekeerd worden. Jongeren, kinderen, ouderen. We hebben het alle zo nodig. Denk aan uw kinderen, aan uw kerk. Mag er wat teerkost zijn op de weg vanmiddag. Mag er wat onderwijs zijn. Wil u ze leren, Heren, hoe groot dat het is als ze zelf aan het eind komen van al het hunne. Dat die vredevorst geopenbaard wordt. Hij is onze vrede, maar leert uw kinderen ook dat dat alleen kan in de weg van het recht en in de weg van bloed. Wat een les. Daar waren zelfs de discipelen nog blind voor het paas. En toch ging u door. En mogen we u dat nog vragen, Heer? Of u ook uw kerk die les wil leren. Vrede op grond van het bloed. Maar ook dat het bloed nu niet alleen gestort is op Golgotha. En dat het zo noodzakelijk is dat het toegepast wordt in het hart. Maar dat dat bloed ook is binnengebracht op de hemelvaartsdag. En dat nu de Satan geen reden van aanklacht meer heeft, want dat bloed is binnengebracht. Doe uw kinderen daar ook maar op zien, Heren. Ze blijven zo top in zichzelf en zien op dezelfde, op de omstandigheden, op de golven. Geef ze door uw lieve geest en door het geloof eens te zien op dat bloed. Denk aan de tijdelijke noden van dit volk, u vanmorgen voorgelegd. Sterk de rouwdragenden, ondersteunt de zieken, de zwakken, de thuisluisteraars. Zieken uit het Icacia ziekenhuis. U bent immers aan geen plaats gebonden. En geeft een ieder, nadat u weet wat we nodig hebben in maatschappij, in kerk, in gezin, wat we nodig hebben, Heere. Geef moed en kracht en bekering. Mogen we uw naam ook erkennen als u nog uithielp. Ook in ons eigen gezin, waar ge nog weer een klein kindje geboren deed worden. Ach, mogen we ook daarvoor uw naam erkennen. En mag er alstublieft uw kerk nog uitgebouwd worden. En mag het geboren zijn, Heere, niet alleen om wedergeboren te worden, maar ook tot verbreiding van uw heilige evangelie. Denk aan al de zorgen die we niet kunnen noemen. De verborgen kruizen. Denk aan de nood van ons arme land en volk, vorstenhuis, regering, in Den Haag, provincie, gemeenteraden. Gedenkt onze SGP, geef ze toch wijsheid, getrouwheid op de plaatsen waar u ze stelde. Geef er ons gebed voor. En het grootste, geef de schuldbrief. Geef de schuldbrief, Heer, persoonlijk, persoonlijk. Want daar ligt de haper. We vinden het allemaal zo erg wat er om ons heen gebeurt. En we slapen er geen minuut wakker, minder van. En we liggen geen minuut wakker. We schudden ons rechtzinnige hoofd en we schreien geen traan. We wijzen de zonden aan het liefst bij anderen. En zelf koesteren we heimelijke zonden. Heere, doe ons eens zakken en zinken door ons fariseïstische bestaan. En breng ons op de bodem van onze zelfverlorenheid. Opdat er plaats komen voor die borg. En opdat we ware lastdragers en zuchters mochten worden voor ons arme land. De ontzettende nood op de wereld mogen we u opdragen. Vervolgingen, asielzoekers, geweld, terrorisme, bloed en vuur en rookdamp. En nog is het einde niet. Heere, gedenk aan al die rampgebieden, breng er uw woord. Zegen alle arbeid in uw godsrijk, zending, evangelisatie, bondsvolk de Joden, bekeert ze tot u. Denk aan de verdeelde kerk en aan de vervolgde kerk en aan de slapende kerk, wellicht het ergste. Ontferm u zich, Heer, over de kring onze gemeenten. Emeritus predikanten, sommigen in diepe rouw, mogen we hen u bevelen. Ook onze oude broeder die hier lid is, Barendrecht, sterkt op hem bij het klimmen der jaren. En doet hem ervaren dat u gisteren en heden dezelfde zijt en tot in der eeuwigheid. En blijft hem in zijn grijsheid sterk, Heer. Denk aan de pastorieën waarin rouw is. Ook onder broeders die nog in de kracht van het leven zijn. Ontferm u zich over curatorium, rector, docenten, studenten. Vermeerdert hun getal. Stoot nog arbeiders uit, Heere des Hoogstes. Denk aan dit volk. Herderloos tenminste. Tenminste, de grote herder der schapen, die is er, maar een onderherder wordt gemist. Zegent de middelen om weer te krijgen een eigen herder en leraar, de man uw raad. Sterkt kerkraad, ouderlingen, diakenen, oud-ambtsdragers, geeft en ieder nadat u weet wat nodig is. Helpt ook ons in dit middaguur opnieuw. Geef eenvoud, 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 liefde, getrouwheid, we hebben het niet. Maakt het ons en houdt het ons om de getrouwe in den hemel. En bedient ons genadiglijk met zijn geest. En wil uw woord nog openen. En dat uit enkel genade om Christus wil. Amen. Zingen we ter voortzetting Psalm 147. Vers 6 en 7. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. 147, vers 6 en 7 met collecte. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Gemeente, met zeren hulp wil uw aandacht bepalen bij het ons voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Thessalonicenzen 3. En daarvan het 16e vers. De Heere nu des vredes zelf geve u vrede alle tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Gemeente, als thema schrijven we onder deze tekst een lieflijke zegenwens van vrede. We letten op drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij de gever van deze vrede. En ten tweede bij de ontvanger van deze vrede. En ten derde bij de vrucht van deze vrede. Een lieflijke zegenwens van vrede, de gever dat is, de Heere nu des vredes, kinderen. Dat is niet makkelijk, maar vanavond met papa en mama, als je die hebt, nog over napraten. De Heere des vredes, hiermee wordt de Heer Jezus genoemd, bedoeld als moeilijk. De tweede persoon in het goddelijke wezen, één hoofdletter, vier kleine lettertjes, dat is de Kyrios, de Heere des vredes, die geeft de vrede, maar niet alleen Hij, ook de Vader en ook de Heilige Geest. Hij wordt hier wel genoemd zo, omdat Hij die vrede verwierf. Dat betekent verdiende. Zou toch een zegen zijn, gemeente van Barendrecht? Dus in dit nieuwe jaar wat we mochten ingaan, ging beleven vijand van God te zijn, want dat zijn we, maar we geloven het niet. Is toch wat? En nou lezen we hier: de Heere nu des vredes zelf, daar heb je de gever en ontvanger van deze vrede, geven zijn uitverkorenen zeker, zijn kinderen absoluut, zijn volk ook. U, als Maarten Luther, daar hebben jullie van gehoord, hè, kinderen. Als Maarten Luther over deze tekst zou preken, dan zou hij zeggen: de God des vredes zelf geven Maarten Luther vrede. Want we hebben het allemaal nodig. Vraag jullie altijd om een nieuw hartje, kinderen. Dat is het belangrijkste wat er is. Een nieuw hart. Wil de Heer het nog geven? Dan krijg je echt vrede. Daar heb je de ontvanger. En de vrucht. De Heere zij met u allen. Allen? Allemaal hier? En staat hier niet achter behalve. Dus als dadelijk de kerk uitgaat, kan niemand zeggen: het was niet voor mij. Je moet je het niet zomaar aanmatigen, dat bedoel ik niet. Maar u leeft wel allen onder het woord en onder de aanbieding van die vrede. En als je die verwerpt, wordt de goddeloze genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Dat is het ergste wat er is. En smeekt dan maar of u onder die allen mag behoren. De gever, de ontvanger, de vrucht van die vrede. Paulus is op zijn tweede zendingsreis in Thessalonica geweest en daar heeft hij gepreekt. Ik weet zeker, niet zo lang als uw voorganger en leraar. Alleen Paulus mocht schrijven. die gemeente in Thessalonica, dat is een gemeente in Griekenland, sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, dat schrijft Lucas natuurlijk, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Hé. Een grote menigte. Mag er nou vrucht zijn op de prediking en op de leesdiensten. Paulus is, als hij deze brief schrijft, in Korinthe. Hij wil die gemeente in Thessalonica bezoeken. Dat kan hij niet, want hij moet naar Jeruzalem en dan schrijft hij zijn brief. Er zijn namelijk wat onrustige dingen in Thessalonica. Er zijn mensen, bijvoorbeeld, dit is de openbaring van de antichrist. Zwijgt in een heel hoofdstuk aan. Ik kan dat nu niet uitgebreid gaan behandelen. De antichrist is een steeds wisselende vorm van de macht van de duivel, antichrist, tegen Christus. En het aangrijpendst is dat hij zich binnen de kerk openbaart. Want hij zal als een god zitten in de tempel. Sommigen hebben gezegd het is Nero en anderen de paus en Hitler. We moeten voorzichtig zijn om het aan een persoon te verbinden. Maar ik zeg niet dat ze er los van zijn. De duivel maakt er wel gebruik van. Nou goed, daar waarschuwt Paulus tegen in die brief. Dat laat ik nu rusten. Vervolgens waren er mensen in Thessalonica die er werk niet meer wilden doen. Als je het niet kan, is het natuurlijk verdrietig. Als je het niet wil, is dat heel erg. Waarom deden ze dat niet? Ze zeiden dat de wederkomst vlakbij was en dan heeft het geen zin meer. Sommigen wandelen ongeregeld, niet werkende. Nou zou te wensen zijn, gemeente, en begin ik bij mezelf, dat we allemaal eens wat meer bij de wederkomst zouden leven. Want we leven wat te gemakkelijk. Maar om je werk niet meer te doen, dat kan natuurlijk niet. Luther, die zei, als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaag nog een boom planten. Je moet je werk blijven doen. En dat schrijft Paulus. Je moet geen dingen doen buiten je beroep en zonder je beroep en tegen je beroep. En wat moet je dan doen met die mensen die dat toch doen? Ongeregeld wandelen. Tekent dien. Hij bedoelt ermee. Die moet je eigenlijk in de band doen om ze te behouden. Doet het vriendelijk. Broederlijk. Houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder. Staat er niet boven. Dat is een les voor de kerkelijke tucht. En dan schrijft hij, de Heere nu des vredes zelf, want hij gaat zijn brief afsluiten, geven u vrede. Ja. Dan moet ik iets gaan verklaren wat niet kan. Wij hebben in paradijs aan God de oorlog verklaard. Heb je dat wel eens geloofd? Dat we vijanden zijn van God. Met al onze vroomheid, godsdienst, voorrechten, vijanden van God. En nu staat hier Heere, hoofdletter, kleine letters, dat is Kyrios, dat is dus de tweede persoon nu des vredes. Hoe is het mogelijk dan? Ja, dat komt omdat niet alleen de middelaar, de Heer Jezus, vrede is, maar de Vader van de Heer Jezus, de God des vredes, die wil ook vrede. En de Geest, de Heilige Geest, wil het ook. Gemeente, jongens en meisjes, kinderen, wij zijn zo vijandig, hè? Wij hebben er geen idee van. Dat die God die door ons is beledigd en verlaten, dat die vrede wil, vrede is, vrede geeft. Alleen, hoe moet dat, want wij liggen als vijanden verdoemelijk voor God. Kijk, en dan kom ik wat ik niet kan verklaren. Nu heeft de God de Vader van eeuwigheid, eeuwige liefde, een kerk geliefd, uitverkoren in Christus, om zalig te worden. Het zijn vijanden. Ze liggen onder de vloek. Ze moeten eeuwig verdoemd worden. En het recht van God eist dat. En de waarheid van God onderstreept dat. Maar de liefde in God, de genade in God, de barmhartigheid in God, die willen anders, dat kan niet. Erskine zegt, feitelijk was er een groot probleem. Leek het of er in God een tegenstrijdigheid is? Dat kan natuurlijk niet, maar het lijkt. Want die liefhebbende, genadige, barmhartige God, die eigenschappen, die worden geblokkeerd door het recht en door de waarheid. Weet u wat er toen is gebeurd, kinderen? Dat is moeilijk. Toen hebben in de eeuwigheid die goddelijke personen raad gehouden. Ja, er moest raad worden verschaft. Hoe dat de vrede kon komen. De raad des vredes. En toen heeft, zegt Erskine, God zijn deugden bij elkaar geroepen. En toen heeft God de Vader gezegd, hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En ze geven het gewenste land. Wie zal met zijn hart borg worden? Want er moet zo'n schuld worden betaald. Niemand kon het. En toen heeft de arm van God de Vader, nee toch, heil beschikt. En toen schonk hij zijn zoon en de zoon schonk zichzelf in die raad. Dat is toch een wonder. En hij ging met eerbied voor die deugden staan. En hij zei, de Heer Jezus, de tweede persoon in het goddelijk wezen, kinderen, die zei tegen de deugd van Gods recht, moet heel die verkoren kerk verdoemd worden? Dat moet. Hij zegt, dan zal ik voor ze de straf gaan dragen en de verdoemenis gaan wegnemen. Vrijwillig zei de Heer Jezus dat. Tweede persoon in het goddelijke wezen. Moeten ze de wet houden? Jazeker. Doet dat en je zult leven, dat kunnen ze ook niet. Nou, zei de Heer Jezus, dan zal ik dat doen. Nou, het houden van de wet, het is natuurlijk een wonder. Dat kon de Heer Jezus als God. Maar straf dragen, dat kan God niet. God kan niet lijden. God kan niet sterven. En dat moest wel gebeuren voor die kerk. Nou, toen heeft de Heer Jezus gezegd, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven, dan zal ik mens worden. God blijven natuurlijk. Mens worden om te lijden en om te sterven. Maar die taak is zo onnoemelijk. Als mens moest de Heer Jezus daarvoor bekwaam gemaakt worden. En zie dat wonder van een drie-enige God. U zalf de Vader, zijn Zoon, met de Heilige Geest, zonder mate van eeuwigheid, vindt u dat geen wonder? En u vinden in Christus die goddelijke deugden, de deugd van het recht en de deugd van de waarheid. De deugd van de genade en van de barmhartigheid en de liefde. Die ontmoeten elkaar in Christus, gezegende middelaar. Dan wordt genaar van waarheid blij ontmoet. En de vrede tussen een oneindig heilig vertoornd God en een volkomen vervloekte kerk, die Die vrede wordt met een kus van het recht gegroet. Wat een wonder. Vindt u dat geen wonder? Daarom kan ons zalig worden, kinderen. Maar ik vrees dat we zo aan de klanken gewend zijn geraakt dat het ons niet meer zegt. Wist je dat als je vandaag sterft, dat je dan eeuwig ondergaat in vijandschap? Beseffen we dat? En dat wat in die eeuwigheid gebeurd is, bij God vandaan, dat daar nog zalig kan worden. Ook jullie kindertjes. De Heer heb je zelfs af laten zonderen door de doop. Zou je toch om smeken? En dan weten onze jongens en meisjes best, hoor je het kinderen, wat er gebeurd is in het paradijs. Dat weet je toch wel? Daar zijn we van God losgescheurd en er staan twee doodschuldige mensen. En dan is de eerste die komt, dat is God. En die verdoemt ze niet. Die troost ze. Belovende hun zijn zoon. Nou gemeente, dat kan, toch niet, dat kan ik helemaal niet verklaren. Hij had ze naar weg kunnen verdoemen. Hij troost ze. Belooft zijn zoon. En al die offers in het Oude Testament, dat bloed, die stervende dieren, wezen allemaal heen naar de toenkomende Christus. En Jesaja heeft al geprofeteerd, vredevorst. En als hij geboren wordt, dan zingen de engelen, ere zij God. Ja, dat mag je wel met recht zeggen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Toen is die vredevorst geboren, kinderen. Daar hebben we pas over gedacht bij kerst. Hè? En dan moet je goed luisteren. Dat hij geboren is, is een ontzettend wonder. Maar nu is hij geboren om te sterven. Petrus de dag lezen we in Prediker. Dat iemand sterft, dat geldt niet voor een onbekeerde. Geldt voor Gods volk en God zeker voor de borg. Beter de dag des doods dan de dag dat op iemand geboren is. Nou wordt Christus geboren om te sterven. En kijk eens vrienden, dan kruipt hij als een worm. Dan staat hij met een beploegde rug. En dan stort hij zijn bloed. Het bloed des verbonds, gemeen. En dat is niet gering. Guido de Bray heeft het over een zee van bloed. Je kan nooit zeggen, het was niet voor mij. Er was te weinig genade. En als hij daar sterft aan het vloekhout, dan stroomt dat bloed uit zijn hart. Als die spies erin gaat. En dat dierbare bloed, vrienden. Dat heeft hij ingebracht tot de hemelvaartsdag. En op grond van dat offer en van dat bloed mag ik hier vanmiddag staan op de kansel. Draait heel deze wereld nog door en zit je nog in de kerk. En dan word je de vrede nog verkondigd. Hoort de voetstappen, degene die goede boodschappen, die de vrede verkondigen. Het is wat. Vrede, vrede, zeg Jesaja. Degene die verre zijn, dat zijn de heidenen. Ja, dat ben ik ook. En ben u ook van nature. Zitten er hier vanmiddag mensen die oneindig ver bij God vandaan zijn, voor wie het niet meer kan? Vrede, vrede. Degenen die verre zijn, die worden eerst genoemd. En die dichtbij zijn. Mens, daar kan je nog zalig worden. Maar nu punt, nu punt. Wel punt. De ontvanger van deze vrede. Is die vrede voor mij? Toch? Tuurlijk is die voor mij. Ik leef netjes, ik ben gedoopt, ik schrei een traan, ik breek met een zonde, ik heb een keer een kennelijke verhoring gehad. Ik leef ernaar, ik zoek ernaar en ik leef netjes en nu moet ik dat gewoon geloven, want ongeloof is zonde. mensen, dan zijn we klaar. Zeg nou eens eerlijk, zeg nou eens eerlijk. Zou je daar nou mee durven doen voor de eeuwigheid? Als hier staat de Heere nu des vredes zelf. Het is een God des vredes, dat weet u. Vader, Zoon, Heilige Geest, geven u vrede. Dan wil ik eerst duidelijk stellen. Met onze Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, paragraaf 8. Neemt de moeite nu eens om het na te kijken. Dit is geweest de gansvrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader. Dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoon zich uit zou strekken tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof, waardoor die vrede geëigend wordt, te begiftigen. En door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft. Mag ik het iets anders zeggen? Waarmee hij de vrede gegrond heeft. Uit alle volken, stammen, geslachten, tongen. Diegene allen en die alleen krachtig zou verlossen. Die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Ik weet het wel, gemeente. Nu zijn er mensen die hun hoofd schudden en die naar beneden kijken, bij wijze van spreken, zeggen, moet dat nou, die uitverkiezing? Nee, gemeente, het moet niet, het mag, het is een wonder. U zegt, ja, maar daar sla je de kleintjes mee, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik helemaal niks van. Een wezenlijk klein in de genade, hè. Die hebben niet zulke lange tenen. En die zijn niet zo gauw beledigd. En die slaan niet zo gauw. Die kunnen er wel mee aangevallen worden. Dat wordt dat zeker. En moet eens luisteren. Geven u. Dat zijn de uitverkorenen. Maar. Ben ik dat nu? Want daar komt het wel op aan, hoor. Wil je dat weten? Dan zegt Smijtengeld. Je moet beginnen. Niet om te zoeken of je verkoren bent. God mee begonnen. Maar om te leren dat je verloren bent. Vraag maar kinderen of je dat mag leren. Dat je verloren bent. Verloren doe je zonder. Dat is moeilijk, maar het is wel waar. Nu nog wat. Hoe weet ik nu dat die vrede wat hier over gaat, die geschonken wordt, gegeven, dat is een genadegift, mij geldt? Gemeente, als je onbekeerd bent, wie zou dat nou zijn hier? We zitten hier met een paar honderd mensen in de kerk. Twee soorten. Vijanden. Of vrede. Als je onbekeerd bent. Leef je in vijandschap met God. En in vrede. In een valse vrede. Met de duivel. Met de zonde. Met de wereld. Met je lusten. En met jezelf. En wat denk je nu als God die vrede gaat uitdelen persoonlijk? Dat is toch niet zo moeilijk? Dan komt de Heilige Geest in je hart, vraagt hem erom, kinderen. Weet je wat de Heilige Geest gaat doen? Die gaat het woord toepassen, daarom moet je altijd je Bijbeltje lezen. Goed luisteren in de kerk, ook onder de leesdiensten. En dan gaat de Heilige Geest die valse vrede opzeggen. Dan ga je zien. Dat je verbond hebt gesloten met de hel en een verdrag met de dood. Zeg eens eerlijk. Heb je dat wel eens beleefd? Dan ben je niet bekeerd. Dan ben je niet bezittend. Dan heb je niet dit beleefd en dat beleefd. Dan word je zo ongelukkig. Zo ongelukkig. Maar dan komt er wel een schreeuw. Heere. Kan ik nog bekeerd worden? Zou het nog kunnen? En dan ga je proberen om zelf vrede te krijgen met God. Dat is goed hoor. Dat moet je allemaal maar proberen. Maar je komt er wel achter dat dat nu in der eeuwigheid niet meer kan. Je probeert zelf die breuk te helen en die kloof te dichten. En weet je wat, nou zijn we aan het begin van een nieuw jaar. Weet je wanneer je nou een gezegend nieuw jaar hebt? Dat geldt ook voor mij hoor. Als je aan het einde mag komen van jezelf en van al je reformeren en van al je werken. En als je een verloren mens mag worden voor God en mag buigen onder zijn recht. En als dan de Heilige Geest openbaart bij hem vandaan, Jezus. Hij is onze vrede. Jezus. Niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij. Alleen. Dan ga je er iets van verstaan. Wat we lezen in de Efezebrief. Hij is onze vrede. Mens, dat is toch zo'n wonder. Dan heb je het goed. En dan ben je er. Nee. Nee, weet je wie er zijn? Dat is als Gods volk de laatste adem uitlaat, dan zijn ze er. Nou kan het zijn dat je alles in hem hebt zien liggen. En dat je dus vrede hebt geproefd en gevoeld en gesmaakt. Echt waar. Want dat hadden de discipelen ook bij Caesarea Philippi. Daar had Christus zelf gezegd tegen Peter, zalig zijt ge. Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn vader. U gelooft toch wel, gemeente, dat Petrus toen een zalig gevoel heeft gehad en die vrede gesmaakt heeft. Alleen, ze waren nog blind voor de weg waarin die vrede verdiend moest worden. Ze wilden van het lijden niet weten, ze begrepen het niet. Zelfs niet bij het avondmaal dat Christus instelde. Zaten ze te twisten wie de meester was. En gemeente, toen de Heere die vrede, die ze geproefd hadden, ging verdienen door het bloed des verbonds, door het bloed des vredes, toen zijn ze allemaal in de vijandschap openbaar gekomen. Of niet? Petrus heeft hem verloochend. Nou, Judas was natuurlijk geen echte discipel, die heeft hem verraden. Al zijn discipelen zijn weggegaan. En toch ging die lieve borg door, hè? Ach, vrienden. Als God die vrede door het bloed. Alsjeblieft, houd dat vast. Daar is bloed voor nodig. Het bloed van Gods Zoon. Als die dat gaat toepassen, dan word je geen lieve vrome man of vrouw. Een goed bedoelend meisje. Een goddeloze. Maar dat maakt het wonder zo groot. Want goddelozen worden gerechtvaardigd door het bloed. Ze staan er allemaal op Golgotha. Ze hebben hem allemaal verlaten. Al zijn bekenden staan van verre. Maar die lieve borg gaat door. De dood in. Nedergedaald ter helle eerst. En toen de dood in. En het graf uit. Opgestaan. Hoor. De paasavond. Daar komt hij. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Die vrede gefundeerd in het bloed. Gaat die nu uitdelen. De paasavond. Kanttekening zegt. Een verzekerd gevoel van de vergeving van hun zonde. Daar mogen ze het ervaren. Want we lezen in Romeinen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door het offer van zijn zoon door den Heer Jezus Christus. De Heere nu des vredes zelf. Dat moet God
aan te pas komen, mensen. Er is een kerk, die kan het niet toe-eigenen. Als God het doet, kan het niet meer missen. Geef u vrede. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Weet je wat dat betekent? Matthew Henry, heb je van gehoord, hè, kinderen? Hele goede Bijbelverklaarder. Weet je wat hij zegt? Vrede laat ik u. Dat ziet op een nalatenschap. Dat ziet op een erfenis. Nou, een erfenis die krijg je door de dood van een ander. Kan je erven. Aan een erfenis, ja, als het goed is, kan je daar natuurlijk zelf niets aan doen. Die krijg je. En wat heeft de Heer nou nagelaten? Ja, zegt Matthew Henry, dat is toch ook wat? Wat? Ja, daar hangt Christus aan vloekhout. Wat heeft hij na te laten? Zijn kleren. Die laat hij na aan de krijgsknechten. Die verdoppelen zijn kleren. Wat heeft hij nog meer na te laten? Zijn moeder. Die laat hij na aan Johannes. Vrouw zie je zoon en tegen Johannes zie je moeder. Wat heeft hij nog meer na te laten? Zijn lichaam. Dat laat hij na aan Jozef van Arimathea en Nicodemus. En wat heeft hij dan uiteindelijk nog na te laten? Zijn ziel. Die laat hij na aan zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn kleren, zijn moeder, zijn lichaam, zijn ziel. Nou heeft hij niets meer na te laten. Niets. Vrienden. Alles. Hij zoekt zijn discipelen op. Hij zegt. Vrede. Laat ik u. Mijn vrede. Geef ik u. Zou u niet in die vrede willen delen? Of leef je liever in de vrede, vals, van de wereld? Niet gelijkerwijs de wereld die geeft. Want de wereld geeft ook vrede. Vals. Bedrieglijk. Soms alleen voor je lichaam. In ieder geval schijnbaar voor de tijd. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, geef ik u die. Vrienden, die vrede die alle verstand te boven gaat en die harten en zinnen neigt en bewaart tot de toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat is een vrede. Te allen tijd. Toch? Die mensen die deel krijgen hebben het niet altijd vast. En toch ligt het in de ziel. Te allen tijd. Al is het nog zo donker. Al kunnen ze er niets van bezien. Al schijnt alles tegen. Al juicht de hel. Te allen tijd. Want dat is een vrede gegrond in bloed, vrienden. Bewijs dat eens. Kinderen. Daar zie ik een koning liggen. Niet in zijn paleis. Hij is gevlucht voor zijn eigen zoon. Absalom. Bij Mahanaim ligt een machtig leger klaar. Nog één nacht. En de volgende dag zal de beslissende slag geleverd worden. Daar ligt koning David. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer. Wat een vrede. Wat een verschil met de wereld en met de Satan. Die laten je los en vallen op de beslissende momenten. Jeugd, hoor je het? Die wereld die je zo graag dient en achterna loopt en holt en aanklinkt. Die laat je vallen in de hel. Maar God zorgt voor als het leed genaakt voor de zijden. Ik zal gerust in vrede slapen. Nog een voorbeeld. Wie weet het. Zie ik twee mannen. Paulus zelf. In de nacht. Naar beneden getrapt. In de gevangenis. kapotte ruggen, gegezeld, voet in de stok. En te middernacht zongen Paulus en Silas gode lofzangen. Wat een God, hè. Wat zorgt de Heer toch. Dwars door het woede van de hel heen. Te allen tijden. En als ze gaan sterven. Wat zal dat zijn? Als ze in mogen gaan. Op grond van bloed. En ze hoeven nooit meer te zondigen. En ze mogen zich even gaan verlustigen in een drie-ene God. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels, het heilige recht. Ja, die heuvel Golgotha droeg dat recht. Die heuvel Sinaï droeg dat recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heilen toegezegd. Dwars door dit tranendal, door diepte, door tegenslagen heen, houdt de Heer ze vast en brengt ze eeuwig, eeuwig thuis in een drie-ene God. Vrede met God, mens. Allerlei tijd en allerlei wijze. Dat ook, ja. Wat betekent dat? Vrede met God en met je conscientie. Als dat waar is, dan kan je niet in onvrede blijven leven met je naasten. Heb de waarheid en de vrede lief. Je moet het natuurlijk nooit op een akkoordje met de zonde gooien. Dat kan niet, dat kan niet. Heb de waarheid en de vrede lief. Maar als je iets mag proeven wie God is voor een goddeloos mens op grond van het bloed van Christus, kan het niet zijn. Ik kan dat in onbevangenheid zeggen, omdat ik u niet ken, dat je jarenlang in conflicten leeft met anderen. Kijk, dat er in de wereld conflicten zijn, dat is droevig. Maar in de kerk, onder Gods kinderen, wat is dat verdrietig. Als je die vrede mag smaken in je ziel, word je zelf ook een vredestichter. Jaag de vrede na en de heiligmaking zonder welke niemand God zien kan. Nee, dan hoef je niet wat zwart is wit te maken. Dat hoeft helemaal niet, dat mag niet eens. En mag iets zeker niet met de zonde op een akkoordje geven. Maar, werpen maar. Zalig de vreedzamen. Ze zullen God zien. En er komt zelfs vrede. God en de conscientie. Met je naaste. En er komt zelfs vrede, zegt Job. Een verbond met de stenen des velds. En met het gedierte des velds. Zult ge bevredigd zijn. Ja, eigenlijk. Zie je daar al iets van in de kerstnacht? Toen de engelen bij de herders kwamen. En dat licht hen omscheen. Geen schaduw. Hemelslicht heeft geen schaduw. En toen viel dat licht op die herders en op die schapen en op dat gras. Dat is al iets van die volkomen vrede. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is wat. Alle tijd, allerlei wijze. Heb je nog vrede met de wereld? Wie zijn je vrienden? Heb je nog vrede met je zonde? Ben je nou zo vaak gewaarschuwd? Weet je wat we lezen? De goddelozen. En dan denken we natuurlijk weer aan andere mensen, terroristen. Noem het maar op. Die zijn het. Maar als God je gaat ontdekken, dan zit die goddeloos hier. Dan ben je loos van God zonder God. De goddelozen hebben geen vrede. Moet je daaraan denken? Wel vals. Dat valt zo tegen als je zo sterft. Dan moet je eeuwig je tong kouwen. God vloeken. Terwijl die nota bene door zijn knechten de vrede laat verkondigen. U zegt, voor mij kan het niet. Wat? Hebben we net gezongen? Hij deelt de liefelijkste vrede. Tot aan de verste grenzen mede. Misschien ben u dat wel zo ver weg, zo diep gezonken. De verste grenzen, een kartonnen of zalen. Geloof je dat? Ga ermee op je knieën en dan nog wat. U zegt het geldt de kerk, dat is waar. Toch zeg ik er nu wat bij. Hij is het, jongens, meisjes, die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt niet met ons naar onze zonde. Hoe lieflijk zijn op de bergen van schuld de voeten dergenen die het goede boodschap met je kan nog zalig worden. Op grond van recht, op grond van het bloed, degene die de vrede verkondigt. Zou je om in uw hart vragen, kinderen, ouderen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede. En dit is een vrede die alle verstand te boven gaat. We gaan zingen 72. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels het heilige recht. En hij zal hen vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. 72, tweede vers. Lieflijke zegenwens van vrede, de gever van deze vrede, dat is een drie-enige God, ten diepste. De ontvanger van deze vrede, dat is een ellendig arm verloren mens in zichzelf. Kracht is het welbehagen, maar dat weet hij niet. Komt hij wel achter, gaat hij eeuwig in eindigen. En de vrucht van deze vrede, de Heere, zij met u allen. Dat kan toch eigenlijk niet, Paulus? Kun je dat zomaar schrijven? Weet je niet dat er in die gemeente van Thessalonica ook mensen zijn die er niet van willen hebben en die onbekeerd zijn en die rustig voortleven? Ik denk dat Paulus dat heel goed wist. Want hij is door een oproer moeten vluchten uit Thessalonica. En toch schrijft hij dit. Weet je waarom? In de eerste plaats kan hij dit schrijven omdat de genade van de Heer Jezus Christus zo groot is en zo ruim en zo veelomvattend, dat de grootste der zondaren zalig kan worden. Geloof je dat? Het evangelie sluit niemand buiten. En dat hij dit kan schrijven, de Heere zij met u allen, dat kan alleen hierom, vrienden. Omdat die Heere des vredes allen tegenkreeg. Zijn bondsvolk heeft hem verraden, zijn discipelen hebben hem verlaten, de Romeinen hebben hem gekruisigd. Hij kreeg de schepping tegen. De zon onthield zijn stralen. Hij kreeg God tegen. Rampzalig, ontzettend als hij dat beleeft. Dat heeft hij beleefd. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daarom kan u God nog meekrijgen. Maar dan heb je wel een nieuw hart nodig, de waarachtige bekering en het geloof. Hè? Dat dat toch wel duidelijk zijn. Doet het niet met een conclusie, met een indruk of met een verandering. Allen. Misschien zit hier wel iemand die zegt, ja, u kan dat wel zeggen, het staat er wel. U moet eens weten wie ik ben. Dat hoef ik niet te weten, gelukkig. En ik denk zelfs dat ik het wel een beetje weet. Als de Heere laat zien in je hart en die put opent, wie niets meer voor een, van een ander te zeggen, dan weet je een beetje wat er bij een ander leeft ook. Maar goed, misschien zit hier wel iemand die zegt, voor mij kan het nooit meer. Ik ben te oud, koud, te vijandig, te onverschillig. Ik heb te veel gezondigd en tegen beter weten in. Dat is erg. En toch staat hier met u allen. Hier wordt geen zondaar uitgesloten en geen zondares. Weet je wat Bunyan zei? Hij schrijft het ergens in zijn genade overvloeiende. Hij zei, Heer, het kan niet meer. Ik ben zo zwart. Ik ben zo vuil. Ik ben zo goddeloos. Kan niet. Weet je wat de Heer hem liet zien? Al was hij nog 100 keer groter zondaar. Dat daar de haper niet ligt. Zo hij maar rechtgelovig met zijn schuld en zonde tot de middelaar vluchtte, vat u. De Heere zij met u allen. Zou dat toch een wonder zijn? Smeek maar om ontdekking, vrienden. En je zit vanmiddag onder het woord weer, lieve kinderen. Dat hebben miljoenen mensen op deze wereld niet. Waardeert het. Maar we lezen wel in Gods woord. Wordt de goddeloze genade bewezen. Dat is deze genade. Dat je onder het woord zit. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Smeekt aan de Heere. Of dat niet u hoeft te gelden. Jongens en meisjes. God heeft zijn zoon niet gezonden naar deze wereld. Om ze te veroordelen. Dat komt op de oordeelsdag weg. Pas op. Maar om ze te behouden. Jongens en meisjes, nog een keertje. Je bent niet voor niets door de doop afgezonderd op de erven van het verbond. Ga op je knieën en zoek die levende God, dan word je niet beschaamd. Weet je waar je mee beschaamd wordt? Ik moet dadelijk in mijn eigen gemeente zondag 38 behandelen. De zondagsrust, weet je waar je mee beschaamd wordt? Staak de kerk uit gaat en die mobieltjes gaan weer aan. En die sms'jes en al die berichtjes en dat Facebook onder ons. Mens nog toe. Houd dat uit op de zondag. Ja, maar je kan er toch preken over beluisteren. Nou, doet dat dan maar. Lees ook alsjeblieft oudvaders. Die kan je er ook op beluisteren. Doe dat dan maar. Maar ik hoop dat je begrijpt. Dat je... Als je doorleeft met de wereld zonder God, dat er een eeuwige smart volgt. Hoor. En dat je er 1000 keer beter mee bent als je in je binnenkamertje op je knietjes gaat en tot God roept. Hoor. We hebben dat ook zojuist nog gezongen. En zegent in uw land uw kinderen. En doe geen krijg uw wasdom hinderen. We weten van een vrouw, lang geleden, oorlog. Wij hebben dat nog niet, wel een andere oorlog. Een psychische oorlog met de media en met de verleidingen en met al die echtbreuken en echt echtscheidingen. Toen was het oorlog. Toen moest die moeder voor 2 jongens koffers pakken. Ze moesten naar Duitsland. En ze was toch zo te schreien. Hoe moet dat nou? Onbekeerd. Sterven. Eeuwigheid. Hoor. En toen sprak de Heer. En zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg. Uw wasdom hinderen. Ze zijn weggegaan. En teruggekomen. Vrienden. Die God die leeft. Zoekt hem. De goddelozen hebben geen vrede. Zegt mijn God. En wat zal dat zijn? Als bij het sterven de kerk thuis mag komen. En op de oordeelsdag. Publiekelijk. Vrijgesproken mogen worden. En ingaan. In een eeuwig koninkrijk. En zich mogen verlustigen. In grote vrede. Eeuwig. Altoos of. Heer je zonde gediend. Een handje vol genot. Niet geluisterd. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Wat zal dan je gedoopte voorhoofd, waar het water wees naar het bloed, tegen je getuigen? Wij bidden u, van Christus wegen, of God door ons baden, laat u met God verzoenen. Amen. Ach, Heere, wilt u het brengen in het hart? Wij kunnen het niet. U wel. Er zitten hier zoveel kinderen en jongeren. En ook ouderen. Uiteindelijk zijn we allemaal even oud. En wenkt de dood ieder uur. En als we dan in een staat van oorlog met u sterven. Het is niet te zeggen. En als we in een vrede met u mogen sterven door het bloed, dat is even min te zeggen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, gedenk ons. Spaar ons in het verdere van deze dag. Ga met ons deze nieuwe week in. Wees de naprediker nog om Christus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij en dat welvaart in uw vesting zij. En in uw paleizen vreugde en lust, om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede, zij en blijven in uw 122, het derde vers. Thans heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.